Lieve mensen, een hele goede middag. Heel fijn om weer bij jullie te mogen zijn. We gaan samen met elkaar lezen 1 Petrus hoofdstuk 4 vanaf vers 12. 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 19. En, in wat er tot de kinderen gezegd is, is ook de strekking van dit gedeelte al naar voren gekomen. En we denken na over het thema vanmiddag. De moed niet verliezen als je lijdt. De moed niet verliezen als je lijdt. We lezen met elkaar 1 Petrus 4 vanaf vers 12. En ik lees ervoor uit de herziene Statenvertaling. En er staat boven lijden als een christen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan op de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als onruststoker staat in de Nieuwe Bijbelvertaling. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, ternauwernood behouden wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover. Het is duidelijk dat de achtergrond van de eerste brief van Petrus is ook de leidende kerk, een gemeente van Christus die ook door lijden heen gaat omdat zij christen zijn. En dit Bijbelgedeelte gaat ook over het lijden. In vers 12 wordt gesproken over de hitte van verdrukking. In vers 13 wordt gesproken over gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. In vers 14 wordt gesproken over als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. Vers 16 wordt gesproken over als christen lijden. En vers 19 wordt gesproken over lijden naar de wil van God. Dus bijna in elk vers komt wel het lijden naar voren en het onschuldige lijden, het lijden als christen. We moeten ons realiseren dat Petrus heeft deze brief geschreven vanuit Rome. En we weten dat hij ook jarenlang gevangen heeft gezeten in Rome. En we weten ook dat Petrus in 64 na Christus zelf ook de marteldood is gestorven in Rome. De traditie zegt dat hij gekruisigd is. En dat hij zichzelf niet waardig vond om te sterven zoals zijn Heer. En dat hij daarom gevraagd heeft om met het kruis ondersteboven, dus met het hoofd naar beneden, gekruisigd te worden, aan het kruis te hangen. En zo is Petrus aan zijn einde gekomen. Dus hij heeft zelf ook geleden als christen. Dit was de tijd van Nero. Nero regeerde van 54 tot 68 na Christus. En Nero was een afgrijzelijke despoot, was een verschrikkelijke gewelddadige man die ook eigen familieleden heeft uitgemoord. Maar hij had het ook op de christenen gemunt. In 64 na Christus is er een grote brand in Rome geweest. En Nero heeft de christenen beschuldigd van het aansteken van die brand, terwijl dat helemaal niet het geval was. En toen is er een behoorlijke christenvervolging uitgebroken. Maar ik zal u een citaat voorlezen. Dit is van iemand uit 100 na Christus, een zekere Tacitus, en die schreef ook geschiedenis. En hij was niet een christen, hij was zelf niet een christen, maar hij schreef het volgende over christenen in de eerste eeuw. Eerst werden zij die beleden christen te zijn gearresteerd. Daarna werden er honderden veroordeeld tot de dood. In hun sterven werd er de spot met hen gedreven. Ze werden bedekt met de huiden van wilde dieren, verscheurd door honden tot de dood erop volgde, gekruisigd of in de brand gestoken, zodat wanneer het 's avonds donker werd, zij brandden als fakkels in de nacht. Nero opende zijn eigen tuinen voor dit spektakel en organiseerde shows in de arena, waar hij zich dan tussen het publiek begaf of gekleed als een wagenmenner op een strijdwagen toekeek. Als gevolg hiervan, ook al waren velen schuldig omdat ze christen waren en de dood verdienden, begonnen mensen medelijden met hen te krijgen, want ze realiseerden zich dat zij afgeslacht werden niet om de samenleving goed te doen, maar om de waanzin van één man te bevredigen. En zo is later de uitspraak ontstaan: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Het feit dat zoveel christenen onschuldig werden veroordeeld tot de dood en de wijze waarop dat gebeurde, droeg er uiteindelijk aan bij dat velen sympathie kregen voor christenen en dat velen zich uiteindelijk ook tot het christelijk geloof hebben bekeerd. Maar je kunt je voorstellen dat als dit soort dingen gebeuren, als er zoveel lijden is om Christus wil, dat ontmoediging kan toeslaan. Dat de vraag naar boven komt: maar hoe zit dat dan? Behoedt de Heere God de zijnen dan niet? Waar is God dan als deze dingen gebeuren? En waar is zijn liefde? Dat je ontmoedigd raakt door het lijden. En deze brief is geschreven aan christenen in Klein-Azië, in het huidige Turkije. Hè. De streken die genoemd worden aan het begin van de brief, dat zijn streken die allemaal in dat gebied liggen. En daar was waarschijnlijk minder sprake van lichamelijke vervolging, zoals dat in Rome in die tijd van Nero plaatsvond. Wellicht ook lichamelijke vervolging, maar minder, maar wel, zoals we lezen in de brief, ook smaad, verbaal geweld, discriminatie en achtergesteld worden om Christus wil. En de brief van Petrus is warm en hartelijk geschreven. En het doel is bemoediging. Als er zoveel tegenstand is, als je zo'n hoge prijs moet betalen voor het geloof in Jezus, dan raak je ontmoedigd. En Petrus bemoedigt zijn lezers. En het is bij uitstek de brief van de hoop. Het wordt echt de brief van de hoop genoemd, de eerste brief van Petrus. En de bedoeling is bemoediging, maar ook een oproep om te midden van het lijden te blijven geloven in Christus en te blijven volharden in de navolging van Christus en ook te blijven zien op de Heer Jezus Christus. En de brief is nog steeds een geweldige bemoediging voor alle christenen, maar in het bijzonder voor christenen die ook moeten lijden. Ik heb kort geleden ben ik bij een samenkomst geweest met een broeder. Ik geloof niet dat ik daar eerder iets over verteld heb in jullie midden, maar op 2 november was de Open Doors dag. Ik hoorde dat de kinderen iets mee hadden gekregen van Open Doors. En 2 november was in Zwolle de Open Doors dag. Wellicht zijn sommige van jullie daar geweest. En een van de sprekers was Pastor Edward uit Syrië. En de dag daarvoor hadden wij met een groep voorgangers, met ongeveer 20 man, waar we bij elkaar hadden wij een ontmoeting met deze broeder. Want hij hoort bij hetzelfde kerkgenootschap als waar wij bij horen. En toen hebben we uitgebreid naar hem kunnen luisteren. En hij vertelde over dat inmiddels zijn gemeente meer dan gehalveerd is, dat velen uit het land zijn weggevlucht, dat er ook heel wat mensen inmiddels zijn gestorven, ook van hun gemeente, door de oorlog, maar ook door moslim-extremisme. Mensen worden ontvoerd in zijn land. Christenen kunnen ook zomaar worden ontvoerd. En dat ze maandenlang niks horen van jonge mensen uit hun gemeente. Hele nare dingen, hele moeilijke dingen. En toen werd hem de vraag gesteld: welke Bijbelgedeelte hebben jullie nou het meest bemoedigd de afgelopen periode? Nu de ellende zo is toegenomen. En toen zei hij als eerste, de eerste Petrusbrief. Die brief heeft ons zo geweldig bemoedigd. En vanmiddag zullen wij ook een aantal dingen vinden die ook ons zullen kunnen bemoedigen en die ons ook helpen om het lijden in een bepaald kader te kunnen plaatsen. even naar ons hier en nu. Wij leven niet in Syrië. Wij leven niet in een land met een burgeroorlog. Wij leven niet in een land met veel moslim-extremisten. Die niet ervoor terugdeinzen om geweld te gebruiken. Wij leven ook niet in de tijd van Nero. En onder een verdrukkend, een tyrannieke verdrukking. Maar toch geloof ik dat wat we zo meteen zullen vinden in Gods woord, dat we dat ook op ons leven kunnen toepassen. Wij lijden wel in algemene zin. En ook daarin hebben wij bemoediging nodig. Wellicht lijden wij minder om Christus wil, alhoewel zo meteen wil ik daar ook een paar dingen over zeggen. En het is vanmiddag ook al naar de kinderen toe, is denk ik wel een heel mooi voorbeeld gegeven. Ik vond het een heel mooi voorbeeld van wat er in de klas kan gebeuren. Maar we hebben natuurlijk wel met lijden te maken. Door ziekte, lijden, soms lichamelijk lijden, soms ook psychisch lijden, soms ook verlies van je man of van je vrouw. Twee weken geleden heb ik een uur zitten praten met een broeder die 2 jaar geleden zijn vrouw is verloren. En met mij deelde dat hij het er knap moeilijk mee heeft. En hij zei tegen mij, ik heb nou al 700 keer alleen ontbeten. Ik ben al 700 keer alleen naar bed gegaan. Nadat hij 50 jaar met zijn vrouw heeft geleefd en ook altijd alles met haar samen deed. En dat is lijden. Dat is echt lijden. Een rouwproces is ook een lijdensweg. Je kan ook lijden vanwege faillissement van je bedrijf of werkeloosheid vanwege de crisis. Of een ongeluk dat is gebeurd. Of iets dat traumatisch is geweest. Of een handicap waar je mee moet leren leven. Er zijn allerlei tegenslagen, allerlei moeilijkheden. Ook kinderen en tieners kunnen lijden. Tieners op school, kinderen op school, dat je afgewezen wordt. Kinderen kunnen anderen pesten. En dat is vreselijk. Tieners voelen zich soms niet geaccepteerd. En dat kan heel zwaar zijn. Dat is lijden. Dat is moeilijk. En we weten hoe wanhopig tieners soms kunnen worden vanwege dit lijden, vanwege afwijzing. En ga zo maar door. En ik hoef het u niet te zeggen. U weet ook wel. De meeste van ons weten dat het leven ook heel pijnlijk kan zijn. En dat het leven soms ook lijden met zich meebrengt. En dan het lijden als christen. Misschien heeft u toch ook wel eens smaad moeten dragen omdat u christen bent. Omdat je staat voor gerechtigheid. En dan ben je irritant voor mensen die compromissen sluiten. Omdat je staat voor je geloof in Jezus. En dan word je soms uitgelachen door mensen die de naam Jezus alleen maar als krachtterm gebruiken. Of dat er over je geroddeld wordt. Of dat je niet hoort bij de kerk waar je bij zou moeten horen. En dat je daarom wordt buitengesloten. Of op een andere manier dat er felle tegenstand kan zijn. Om het ene of om het andere. Ik heb zelf ook wel een keer meegemaakt. Het is een beetje extreem misschien. Maar wij zaten bij elkaar. Met een 30, 40 mensen. Dat is al een aardig tijdje geleden. En we hadden een gebedsbijeenkomst voorafgaand aan een nachtwaken bij een abortuskliniek in Heemstede. Dat is de allereerste abortuskliniek van Nederland. En ik woonde daar vlakbij. En Bert Doornbos kwam met Schreeuw om Leven. En we hadden daar een gebedssamenkomst aan de Heerenweg in Heemstede. En ik ging daar naartoe om daarbij te zijn. En we zaten daar. Terwijl we aan het bidden waren, komt er een groep mensen binnen. Zeer alternatieve mensen, een beetje punkachtig. En onmiddellijk begonnen ze te schreeuwen en begonnen ze ons uit te schelden. En ze knalden in één keer de hele koffietafel omver en alles lag op de grond. En ze schopten stoelen omver die in die zaal zaten. En ze begonnen echt ons uit te schelden voor vieze, vuile christenen. En keihard baas in eigen buik. En ze waren woedend. Ze waren echt des duivels. Ze hadden zelfs mes en knuppels in hun hand. En ze bedreigden ons. En daar zaten wij. We zaten te bidden. Bert Doornbos, die bleef buitengewoon rustig. En die zei, jongelui, laten we proberen te praten. En die wist de zaak te kalmeren, zodat er geen geweld is gebruikt. Ik zat zelf aardig te shaken op mijn stoel. Maar het was een heftige ervaring. Inmiddels stond de politie buiten, maar die is niet naar binnen gekomen om de zaak niet aan laten escaleren. Ik dacht eerst van wat een slappe houding. Maar achteraf denk ik misschien ook wel wijs. Ik werd toen wel even geconfronteerd met de haat der wereld. Dat die er wel degelijk kan zijn. Als je staat ook voor bepaalde ethische kwesties. Als je je uitspreekt over zoiets als abortus. Dat het ontzettende felle reacties kan opwekken. En ik merk dat vandaag de dag ook als het gaat om homoseksualiteit. En dat is echt... Ik merk zodra je daar een bepaald standpunt over inneemt. Dat tegen de algemene publieke opinie ingaat. Dat je onmiddellijk ook geïrriteerde en felle reacties kan krijgen. En ik denk wel dat dat ook kan horen bij het dragen van de smaad van Christus. Maar goed, wat vinden we in dit Bijbelgedeelte? We gaan terug naar de tekst. Waarom niet ontmoedigd raken als wij moeten lijden? Het zij gewoon lijden, het zij lijden om Christus wil. In de eerste plaats dit, het is niet iets vreemds. Ik ga twee dingen noemen, laat ik gelijk noemen onder welke noemers ik dit ga samenvatten. Ten eerste, het is niet iets vreemds. En ten tweede, het heeft een uitwerking. En die twee dingen gaan we vanmiddag samen bekijken. Vers 12, het is niet iets vreemds. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Het is niet iets vreemds. We kijken ook naar hoofdstuk 5, vers 8 en 9. Ik wil u vragen met mij mee te lezen. 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Volgende bladzijde. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld wordt opgelegd. Je bent niet alleen in het lijden. Hetzelfde lijden. Hè, wij zijn betrokken in een geestelijke strijd. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. En onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. En u bent als christen ook betrokken in die geestelijke strijd. Daar zijn we allemaal in betrokken. En dat brengt soms lijden met zich mee. Wij krijgen soms misschien wel klappen te verduren in die geestelijke strijd. Net als dat een soldaat die betrokken is in een strijd soms ook moet lijden in die strijd. Maar weet dan dat in die strijd dat al onze broeders en zusters in de hele wereld in diezelfde strijd betrokken zijn. Ergens horen christen zijn en lijden bij elkaar. Jezus heeft het ook gezegd. In de wereld leidt u verdrukking. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In de wereld leidt u verdrukking. Dus, nogmaals, ergens hoort het erbij. En als de wereld u haat, zegt Jezus, weet dan dat ze mij eerder dan u hebben gehaat. Eerst wat anders. Als we met elkaar kijken naar vers 12 en daarna vers 13. We hebben net vers 12 gelezen, maar nu nog een keer vers 13. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Daarin zien wij dat het leven van Christus, ik hoop dat u dit kunt volgen, maar dat laat ook zien dat het... Het een bepaalde dynamiek is in ons leven, laat me het zo zeggen. Het leven van Christus, wat is geweest? Lijden, maar daarna verheerlijking. Dat is een voorbeeld voor ons leven. Het is een soort patroon wat we in het leven van Jezus zien. En niet dat wij natuurlijk delen in zijn verzoenende lijden en sterven. Wij hoeven niet meer te lijden om verzoening tot stand te brengen voor onze zonden. Nee, dat heeft Christus eens en voor altijd gedaan. Maar het patroon van lijden en door lijden heen tot verheerlijking komen, verblijd je als je deel hebt aan het lijden van Christus. Waarom verblijden over dat lijden? Omdat je je ook zal verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Het zal ook leiden tot heerlijkheid. Het zal leiden tot verheerlijking. Zoals Paulus het zegt in een van de andere brieven. Als je deel hebt aan het lijden van Christus, zul je ook deel hebben aan zijn verheerlijking. Weet je, die twee horen bij elkaar. Daarin zien wij dat het... Dat is de weg die wij zullen gaan in dit leven. Het hele leven van de gelovigen wordt ook gesteld in het licht van Christus lijden en verheerlijking. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het leven van Jezus is als een paradigma. Dat is een moeilijk woord, maar toch wil ik het gebruiken. Een paradigma is een voorbeeld. Een paradigma is een denkkader. Een paradigma is een uitkijk op het leven. Een kader van waaruit je de dingen interpreteert. En wij moeten deze kijk op het leven hebben, dat wij als christenen zullen delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Dus het hoort erbij. En voor mij, of weet u, als we kijken naar allerlei mensen in de Bijbel, laat me u een korte opsomming geven. Abraham moest zijn land verlaten en heeft zijn zoon op het altaar gelegd, maar werd wel de vader van alle gelovigen. Jacob werd aan zijn heup geslagen, ging voortaan mank. God heeft met hem gestreden, maar hij werd wel Israël en de vader van Israël. Jozef werd door zijn broers verkocht als een stuk vuil behandeld. Verkocht door zijn broers, zodat hij slaaf werd. En daarvoor bijna vermoord door zijn broers. En daarna werd hij onterecht beschuldigd van overspel, waardoor hij jaren in de gevangenis kwam. Maar hij werd wel onderkoning en de redder van zijn volk. David, jarenlang op de vlucht voor zijn schoonvader Saul, moest in de woestijn verblijven. Moest vrezen voor zijn leven. Jarenlang. En uiteindelijk vlucht hij naar de Filistijnen. Gekker kan het bijna niet worden. Hij neemt zijn toevlucht tot de Filistijnen. Maar daarna werd hij koning. Een koning naar Gods hart. Zijn heerschappij is een voorafschaduwing van het Messiaanse koninkrijk geworden. Daarvoor. Esther moest vrezen voor haar leven. Heeft gezegd, kom ik om, dan kom ik om. Heeft haar leven in de weegschaal gegooid. Is door zeer kritieke tijd gegaan. Maar God heeft haar machtig gebruikt. Daarvoor nog Hanna, ik noem ook wat vrouwen. Hanna kon geen kinderen krijgen. Huilde. Tranen van verdriet. Wat een pijn. Maar ze werd de moeder van Samuel. Rut. Die ook alles moest achterlaten. Wiens man overleden was. En die ook haar deel aan het lijden heeft gehad. Maar uit wie wel ook David is voortgekomen uiteindelijk. Daniel, hij is al genoemd, werd zelf in de leeuwenkuil geworpen. En zijn vrienden werden in het vuur gegooid. Maar Daniel is tot op de dag van vandaag zijn boek een openbaring van Gods plan met de volkeren, de komst van zijn koninkrijk en de toekomst, machtig gebruikt. Maria, een zwaard ging door haar ziel. Wat een pijn bij het sterven van haar zoon. Daarvoor, wat een afwijzing van de familie omdat ze zwanger was voordat ze getrouwd was. Maar we prijzen haar gelukkig. De apostelen, 11 van de 12 zijn de marteldood gestorven. Maar wat zijn ze door God gebruikt als instrument in zijn hand? Ik hoop dat u begrijpt waarom ik deze namen allemaal noem. Het is een rode draad in de schrift. Het hoort bij het volk van God. Lijden hoort in zekere zin bij het volk van God. Israël is ook de leidende dienstknecht van de Heer. Jezus is de leidende dienstknecht van de Heer geweest. En de gemeente van Christus is de leidende dienstknecht des Heren. Maar we weten in dit alles, het hoort erbij, maar het is om te delen in zijn heerlijkheid. Het leidt altijd tot verheerlijking als we het hebben over het onschuldige lijden van het volk van God. Nou, even een doorvertaling naar ons hier en nu. Weet je, onze filosofie, of sorry, onze cultuur, die zegt tegen ons dat het hele leven leuk moet zijn. Er ligt enorme nadruk in de postmoderne cultuur op fijn, prettig, gelukkig, prachtig, mooi, spannend, opwindend en prettig gevoel hebben. Dat is de taal van onze cultuur. Dat is het hoogste goed voor velen. Velen worden hedonist. Dat wil zeggen dat het persoonlijke geluksgevoel het hoogste goed is. Als je je maar gelukkig kan voelen. Maar weet je, als christenen spreek je andere taal. Dan zeg je, ja, het is niet realistisch. Het is niet realistisch om te zeggen dat het hele leven leuk moet zijn. Dat is gewoon niet, zo is het niet. Het moet je niet bevreemden als je soms ook door de hitte van de verdrukking gaat. Dan overkomt je niet iets vreemds. Het hoort erbij. Het hoort erbij. En als wij door de moeilijkheden heen gaan, dan zeggen we niet, mijn leven bereikt zijn doel niet. Dan zeggen wij niet, nu kan ik niet meer gelukkig zijn. Dan zeggen we niet, nu gaat alles mis. Want we weten dat het erbij hoort. En dan komen we straks op dat God het ook gebruikt. En daarom gaan we niet mee met het idee van alles moet altijd leuk en fijn en prettig zijn. Weet je, dat is gewoon niet realistisch. Ook niet in je werk, ook niet in het huwelijk, ook niet in de opvoeding van je kinderen. Ook niet in het met elkaar een gemeente opbouwen. Ook niet in de christelijke bediening. In al die dingen waar u van de week mee te maken zult hebben, moet je gewoon realiseren, het kost soms ook wat. Het is ook een stukje lijden soms. Ook in de gemeente van Christus leid je soms aan elkaar. Ook in het huwelijk leid je soms aan elkaar. Niet alles is altijd leuk, maar dat wil niet zeggen dat het misgaat. Juist door dat lijden heen gebeurt er ook hele mooie dingen. En de Heere God, die breekt het brood voordat hij het vermenigvuldigt. En dat zou ik willen plaatsen bij al die namen die ik heb genoemd uit de Bijbel. Weet je, dat heeft mij zelf zo bemoedigd toen ik zelf door de moeilijkste tijd van mijn leven ging. Dat een broeder tegen mij zei, weet je Oscar, voordat de Heere God het brood vermenigvuldigt, breekt hij het. Als jij door lijden heen gaat, dan word je wellicht gebroken. Wellicht zeg je op een gegeven moment met de psalmist, hij heeft op de weg mijn kracht gebroken. Misschien zeg je wel, ik ben echt aan het einde van mijn krachten gekomen. Maar weet je, dan gaat God het brood vermenigvuldigen. Door jouw leven heen. Die zekerheid mag je hebben in Christus. Het hoort erbij. En God doet alle dingen medewerken ten goede. Voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En je mag ook weten dat als je smaad aangedaan wordt om de naam van Christus, dan ben je zalig. De geest van de heerlijkheid en van God rust op je. Met andere woorden, je bent in goed gezelschap. De profeten hebben ze ook zo vervolgd. Verblijd u als men u vervolgt en over u liegt en allerlei kwaad over u spreekt. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Met andere woorden, en dat is het laatste wat ik over het eerste punt zeg. Als je moet lijden als christen. Kijk, het gaat niet om het lijden vanwege je eigen zonde. En dat vers zijn we ook tegengekomen. Je moet niet in de ellende terechtkomen omdat je gewoon Gods wetten overtreedt. Als je moordenaar bent of dief of kwaaddoener of bemoeizuchtige of onruststoker. Weet je, als je bewust Gods wetten overtreedt en daardoor in de ellende komt, dan is je eigen schuld. En dat soort lijden hoort er niet te zijn. Maar als je lijdt gewoon vanwege de gebrokenheid van het leven, vanwege het feit dat wij nog in een sterfelijk lichaam zijn, en dat deze aarde nog steeds vervloekt is vanwege de zonde, als je moet lijden omdat de aarde nog steeds doornen en distels voortbrengt, of als je moet lijden omdat je Christus navolgt, dan ben je in goed gezelschap. Dan ben je in goed gezelschap. En dan mag je weten dat je daarmee God mag verheerlijken. De geest van de Heer rust op je. Het is in zekere zin een teken van de ware gelovigen dat ze ook onschuldig lijden zullen meemaken. Maar, ten tweede, en dat heb ik tussen de regels door natuurlijk al gezegd, de Heere God gebruikt dat ook, het heeft een uitwerking. Waarom niet ontmoedigd raken wanneer wij lijden? Ten tweede, het heeft een positieve uitwerking en ik noem twee concrete dingen. Ten eerste, het heeft een reinigende werking. Opnieuw kijken we naar vers 12. Want daar wordt gesproken over de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gesproken over de vuurproef die u ondergaat. Dus de hitte van de verdrukking die tot uw beproeving dient. Het is beeldspraak. Het gaat over louter vuur. En wat is louter vuur? Nou, weet je, bijvoorbeeld goud. Goud wordt in het vuur beproefd. Goud blijft bestaan in het vuur. Je kunt goud geweldig verhitten, maar het gaat niet kapot. Het verbrandt niet. Maar als ze goud vinden in de natuur, dan zitten er vaak andere stoffen doorheen. Dan is het nog niet puur goud. Dus wat doen ze? Ze gaan het verhitten. En als het goud heel heet wordt gemaakt, als het letterlijk door het vuur gaat, dan brandt al het andere brand eruit weg, zodat het echt puur goud wordt. En dat noemen we een louter vuur. En zo werkt ook het lijden in ons leven. Daar mogen we op vertrouwen. De Heere God is bezig om ons te vormen, om ons te hervormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. En hij gebruikt het lijden daar ook voor. Gelooft u dat? Kunt u de Heere daarin vertrouwen? Dat hij dat doet? En in dit kader kunnen we ook vers 17 lezen. En ik heb nooit eigenlijk eerder dit vers daarmee in verband gebracht. Maar toen ik hiermee bezig was, toen realiseerde ik me dat ineens. Vers 17 uit onze tekst. Nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Ik had dat nooit in verband gebracht met vers 12. Maar dat is natuurlijk wel zo. Hoe moeten we dat lezen? Laat me proberen om het kort en bondig uit te leggen. Het volk van God, de gemeente van Christus, de Heere God, begint zijn oordeel bij zijn eigen huis. Hij begint zijn oordeel bij zijn eigen volk. Maar dat is niet een veroordeling. Dat is niet afwijzing. Maar dat werkt als louter vuur. Nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Met andere woorden, nu in dit leven, in ons leven hier en nu, worden wij geoordeeld door de Here. Maar dat is geen oordeel tot veroordeling. Dat is niet een straf op onze zonde. Maar dat is opdat wij straks, als het echte oordeel komt, als God deze wereld gaat oordelen, dat wij dan niet geoordeeld zullen worden, omdat wij nu al geoordeeld zijn in een reinigingsproces waar de Heer met ons doorheen gaat. En dat is de gedachte uit dit Bijbelgedeelte. En dat sluit helemaal aan bij 1 Korinthe 11 vers 32. Ik zal u dat voorlezen. U mag het ook opzoeken, 1 Korinthe 11 vers 32. Misschien wel goed om te doen. En dat gaat over het avondmaal in de gemeente te Korinthe. En u weet wel dat dat helemaal misging. Dat daar mensen zich zeer asociaal gedroegen bij de liefdemaaltijden. En dan zegt Paulus in vers 30 van 1 Korinthe 11. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als we onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Hè, als we zelf kritisch zouden zijn naar onszelf, dan zou de Heer ons niet hoeven oordelen. Maar, zegt Paulus, als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Ziet u, dus dezelfde gedachte. De gemeente te Korinthe werd door de Heer getuchtigd. Er waren er notabene die zwak en ziek waren geworden, en er waren zelfs mensen ontslapen. En Paulus zegt, wij, of jullie, worden geoordeeld. Jullie worden door de Heer bestraft, opdat jullie straks niet met de wereld veroordeeld zullen worden. Nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En het is genade van de Heere God dat hij op zo'n manier met ons omgaat. Het is de tuchtiging van de Heere waar Hebreeën 12 ook over spreekt. En die tuchtiging van de Heere is het trekken van de Heere God, zodat wij uit deze boze, zondige wereld worden getrokken en dat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur. Die tuchtiging van de Here is tot ons heil. En het Duitse woord waar het woord tuchtiging ook uit voortkomt en op gebaseerd is, dat is het woordje ziehen. En dat wil zeggen trekken. En zo is de Here ook in het lijden dat wij soms meemaken in dit leven bezig om ons te trekken. Weg van de zonde. Weg van het onrein. Het vuil wordt eruit gebrand. Hij trekt ons tot zichzelf. En hij trekt ons in een leven van reinheid en heiligheid. En dat is tot ons heil. En dat is goed. En daarom is de zegen als je door de Heer wordt getuchtigd. Dat is een negatieve klank dat woord. Maar het is iets heel positiefs. Je wordt door de Heer getraind. Tuchtiging betekent training. En ook door het lijden heen gebeurt dat. En je leert de zonde af. En je gaat van heiligheid houden. En je wordt er veel meer puur door. Je wordt veel meer echt, ook door het lijden heen. En ik weet zeker als ik dit probeer te schetsen, dat velen van jullie dit herkennen en zeggen, met de psalmist, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Als het allemaal makkelijk was geweest, altijd, was ik waarschijnlijk veel verder afgedwaald. Maar God weet hoe hij met mij moet omgaan. God weet wat nodig is. En zo mogen we onszelf ook, als we lijden, aan onze getrouwe schepper toevertrouwen. Zoals het laatste vers ook zegt. En steeds meer zijn wil gaan doen. En in zijn handen zijn wij in goede handen. En dan nog even naar aanleiding van vers 18. En dat is toch wel een belangrijk vers. Hè? Dat is dan in het verlengde van wat ik zojuist heb uitgelegd. Op grond van vers 12 en vers 17. Vers 18. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Nou, hier staat dus de rechtvaardige, de gelovige, de gerechtvaardigde, die wordt ternauwernood door het lijden heen, door het louter vuur heen, door de moeilijkheden en de beproevingen heen, door de verdrukking heen, wordt hij zalig. Je hele leven is toegespitst op het ingaan in heerlijkheid, straks. En door alles wat je meemaakt, word je meer Christus gelijkvormig. Maar dat is de rechtvaardige. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Mensen die nu niet deel hebben aan het oordeel dat God... Het oordeel begint niet bij de wereld, het oordeel begint bij de gemeente. En dat is een louterend oordeel. Maar als mensen daar helemaal geen deel aan hebben, waar zullen ze zijn? Maar wat ik naar voren wil brengen uit dit vers is dit. Er is een verschil tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Dit vers laat heel duidelijk zien, er zijn twee soorten mensen. En ik weet dat in sommige kerken, in sommige segmenten van de christelijke kerk, wordt eigenlijk altijd maar tegen de gemeente gezegd. Je bent nog steeds die volkomen verdorven zondaar die je altijd al bent geweest. Soms is het zo dat in de prediking op zondag, week in week uit, jaar in jaar uit, de gemeente nog steeds wordt aangesproken als zijnde niet bekeerd. Als zijnde nog steeds met een hart dat zo zwart is als maar kan zijn. En ik denk niet dat het Bijbels is. Hier maakt Petrus heel duidelijk een onderscheid tussen de rechtvaardigen, in wiens leven God aan het werk is. Die wordt gezuiverd door de moeilijkheden heen. En die op weg is naar de zaligheid. Op weg is naar de behoudenis. En de goddeloze. In wiens leven dat helemaal niet gebeurt. De Bijbel maakt duidelijk dat er een verschil is tussen degene die gerechtvaardigd is door het geloof in Jezus Christus. En daardoor een nieuw hart heeft ontvangen. Een ander hart heeft gekregen. Het hart van steen dat dood is voor God. Een hart van steen dat niet luistert naar God. En dat niet verlangt naar God, dan ben je goddeloos. Is weggenomen en er is een hart van vlees voor in de plaats gekomen. En dan ben je iemand geworden die verlangt naar God. En die verlangt naar heiligheid. Die verlangt naar het doen van de wil van God. En dan ben je volgens de Bijbel een rechtvaardige. Natuurlijk ben je niet helemaal rechtvaardig. Natuurlijk zondig je nog. Natuurlijk is je eigen gerechtigheid nog steeds ontoereikend. Natuurlijk is het nooit zo dat je door je eigen werken in het reinen met God staat. Je staat alleen maar vanwege het volbrachte werk van Christus in het reinen met God. Maar we moeten niet zeggen dat ook als je christen bent geworden, dat je nog steeds dezelfde volkomen verdorven zondaar bent die je altijd al bent geweest. Je bent zeker niet meer de zondaar die je was. Want je bent veranderd. Je bent een ander mens geworden. Dat is de wedergeboorte. En daarom is het volgens mij niet juist als een gemeente tot in lengte vandaag wordt aangesproken als onbekeerde. Nee, door Christus ben je veranderd. Het oude is voorbij gegaan. het nieuwe is gekomen. En luister goed, ik predik absoluut geen zonderloze perfectie. Nee, we zijn er nog lang niet. En we struikelen nog. En we moeten nog bidden om vergeving. En de Heere God is nog lang niet met ons klaar. Maar als je opnieuw geboren bent, dan kan je wel zeggen, ik ben niet meer wie ik was. Dan ben je overgegaan van de ene groep mensen die met de rug naar God is toegekeerd. En die een rebel jegens God is. De mensen die in die eerste groep zitten, die zijn gewoon een rebel jegens God. Die staan nog steeds met de vuisten naar God toe. Maar dat ben je niet meer als je God hebt leren kennen. Dan zeg je met de psalmist, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En dat is het kenmerk van de wedergeborene. En dan hoor je bij wat de Bijbel zegt, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament, bij de rechtvaardigen die dwars door alle lijden heen zalig zullen worden. En de naam van de Heere zij daarvoor geprezen. En zo mag je weten dat dus het lijden ook ten goede werkt. Maar dat hangt er wel vanaf hoe je in het leven staat. Laat me nog één beeld schetsen en dan ga ik naar mijn laatste punt. En dit kunnen de kinderen ook begrijpen. Weet je, de zon die aan de hemel staat. Denk eens aan klei. Heb je wel eens klei gehad in je handen? De zon aan de hemel, die maakt de klei hard. Weet je wel? Als je iets hebt gemaakt van klei en je zet het buiten in de zon, dan wordt de klei heel hard. Maar als je iets van was hebt, je hebt een potje was of wax wat je in je haar doet, dat kan zijn, of wat het ook is, hè? Of vaseline. Als je een potje met vaseline hebt, dat is was, je zet dat in de zon, dan wordt het zacht. Het is dezelfde zon. De klei wordt keihard, maar de was wordt zacht. En dat is het verschil tussen de ene soort mens en de andere soort mens. Als je God niet kent, dan zal je als er lijden komt, als er ziekte komt, als er tegenslag komt, als er ellende toeslaat, dan word je hard. En dan ga je nog meer met je vuisten gebald naar God staan. En dan zeg je nog meer, die God is er helemaal niet. En dan worden mensen bitter en cynisch. En het is vreselijk als mensen, hoe ouder ze worden, hoe kritischer en cynischer en negatiever ze worden. Maar dat gebeurt. Mensen worden soms keihard, omdat het leven hard is. Maar als je christen bent, als je opnieuw geboren bent, dan word je zachter. Dan ben je als die was. Dan word je een zachter mens, zachtmoediger. De hoogmoed wordt afgebroken. Er komt nederigheid. De ijdelheden gaan er vanaf. Je gaat de dingen zien voor wat ze zijn. Je gaat zeggen, dat is helemaal niet meer zo belangrijk. En je wordt veel meer een echt persoon. Je wordt zachter, je wordt meer zoals de Heer Jezus was. Zachtmoediger en liefdevoller. Dat is de uitwerking van het lijden in het leven van kinderen van God. Het is een vuurproef. En het laat zien wie je werkelijk bent. Ik denk dat dat vers dit ook leert. Door het lijden heen komt naar voren wie je werkelijk bent. Ben je als de klei? Of ben je als de was? Het laatste wat ik zou willen noemen is dit. Het lijden helpt ons ook om te zien op Christus. En dat is ook een uitwerking van het lijden. En het bijzonder om te zien op zijn komst. Ook weer vers 13. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En is dat openbaring van zijn heerlijkheid in dit leven? Nou, wellicht. Wellicht dat je door het lijden heen ook meer openbaring van Christus' heerlijkheid krijgt in dit leven hier en nu. Dat geloof ik ook, dat onze ogen meer opengaan voor wie hij is. Dat we hem meer op waarde gaan schatten. Maar ik denk dat het vers dat Petrus er vooral mee bedoelt, dat je ook gaat uitzien naar zijn komst. En ook dat, lieve mensen, is een gezond iets. Wij hebben de neiging om te veel gehecht te raken aan de dingen van dit leven. En het probleem is dat wij soms ook te veel verwachten van de dingen van dit leven. Dat is ook wat onze cultuur ons leert. Als je hier en nu maar gelukkig bent, haal eruit wat er uit te halen is voor jezelf. Zorg ervoor, koste wat het kost, dat je in dit leven de dingen krijgt waar je plezier aan kan beleven. Maar heel veel mensen die stellen ten diepste hun vertrouwen op dit leven zelf en de dingen van dit leven. En dan ontstaat er een ongezonde hechting aan de dingen van dit leven. En het probleem is namelijk dat alle dingen van dit leven, je rijkdom, en je geld, en je vermogen, en je pensioen, en je gezondheid, en ook je relaties, en al je ervaringen, en alle mooie dingen die er te beleven zijn, dat die ten diepste ons niet gelukkig kunnen maken. Ook daarom raken mensen gedesillusioneerd. Omdat ze heel hun vertrouwen stellen op dingen van dit leven. Maar de onvolkomen vreugde van dit leven zullen het menselijk hart nooit tevreden stellen. En daarom is het goed, als wij door lijden heen gaan, dan gaan we de dingen relativeren. Dan gaan we ook beseffen dat ons geld geen blijvende waarde heeft, dat onze gezondheid vroeg of laat achteruit zal gaan, dat zelfs onze relaties in dit leven niet blijvend zijn. Dat wil zeggen dat we ook onze dierbaren kunnen verliezen. Dan gaan we beseffen dat al die dingen waar mensen hun geluk in proberen te vinden niet zaligmakend zijn. En dan gaan we onze hoop vestigen op datgene dat werkelijk zaligmakend is. En dat is de Heer Jezus Christus. En dan gaan we uitzien naar zijn komst. Dat is de taal van het Nieuwe Testament. Vestig uw hoop niet op de dingen van dit leven. Maar vestig uw hoop volkomen op de heerlijkheid die u gebracht zal worden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. En daarom zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 5 vers 2. Wij roemen. Waar roemen wij in? Roemen wij in onszelf? Nee. Roemen wij in dit leven? Nee. Roemen wij op de dingen die wij in dit leven hier en nu hebben? Nee. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is ons perspectief. Het wordt mij steeds duidelijker naarmate ik de Bijbel lees, het Nieuwe Testament lees, dat je het leven van het christen, van de christen, niet los kan zien van de toekomst. Als je de eschatologie, om het even duur te zeggen, dat is, wil zeggen de eindtijd, als je de leer van de eindtijd, de leer van de wederkomst, als je dat weglaat, dan begrijp je het christelijke leven niet. Ons leven hier en nu staat in het licht van de toekomende dingen. Als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Als je alleen voor dit leven christen bent, dan ben je de meest beklagenswaardige van alle mensen. Want je zult worden verstoten. Je zult moeten lijden. Je zult een moeilijke weg gaan. Je moet tegen de stroom ingaan. Het probleem is dat vandaag de dag in het evangelie zo ontzettend veel nadruk wordt gelegd op alle zegeningen die er in dit leven uit voortvloeien. Nou, die zijn er natuurlijk ook in overvloed. Maar de grootste heerlijkheid en de grootste glorie voor de christen is wat gaat komen. En ook al moeten we lijden in dit leven. En ook al word je in de gevangenis gegooid. En ook al word je gekruisigd om Christus wil. En ook al word je door de honden verslukt. En ook al gaat je gemeente meer dan de helft naar beneden omdat oorlog uitbreekt in je land. En vul maar in al die dingen die gebeuren, die zijn totaal anders als je weet dat Christus spoedig komt. En dat je uitziet naar zijn wederkomst. Je zult je ook verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Dan zul je je geweldig verheugen en verblijden. En daarom volharden in het geloof. Ook als het helemaal misgaat. Weet je, ook als er, en ik moet, weet je, ik denk soms aan de meest moeilijke dingen. Soms word ik ook als predikant betrokken bij hele, hele moeilijke situaties. En soms weet ik ook bijna niet wat ik kan zeggen tegen mensen. En toch had ik laatst zo'n gesprek met mensen die iets meemaken wat zo ontzettend moeilijk is. Wat ik in al mijn bijna 20 jaar als predikant nog maar zelden heb meegemaakt. Zo'n zwaar lijden in de familie. Maar uiteindelijk zei ik tegen deze mensen, weet je, zelfs als dat niet was gebeurd, dan zou nog de voorspoed die je had toen, voordat dit gebeurde, waardoor ze echt in diep lijden zijn terechtgekomen. Zoals als het niet was gebeurd, had nog steeds de voorspoed die je toen had, je niet gelukkig gemaakt. En dat hielp. Voorspoed in dit leven maakt je niet gelukkig. Maar het is Christus. En de komst van zijn koninkrijk. En daarom volharden we in het geloof, ook als hele moeilijke dingen gebeuren. We leren daardoor om te zien op Christus. We mogen ons hoofd omhoog heffen in het besef dat Christus spoedig komt. En we vestigen onze hoop volkomen op de heerlijkheid en de genade die ons gebracht zal worden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Niet ontmoedigd raken door het lijden. Ten eerste, het hoort erbij. Ten tweede, het heeft een uitwerking. A, het heeft een reinigende uitwerking. En B, het doet ons zien op de komst van Christus en volharden in het geloof en de navolging van Christus. Nou, dan kan je je ook verblijden bij zijn komst. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap heeft aan het lijden van Christus. En weet u, daar wil ik mee afsluiten. We zitten hier vanmiddag allemaal in een bepaalde conditie. En de vraag is, kunnen we deze uitdaging aan? Kan jij, kunt u zich verblijden als je moet lijden? Omdat je weet hoezeer jouw leven geborgen is in God met Christus. Kan je doen wat Jacobus 1 vers 2 zegt, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En dat kan alleen als je Christus kent. En daarom is de oproep vanmiddag ook om tot Christus te komen. Als je hier vanmiddag zit en je kent Christus nog niet, kom dan tot hem. En hij zal je niet afwijzen. Zoals je bent mag je komen. Met al je zonden, met al je teleurstellingen, met al je lijden. En dan weet je, wat ik net al even aanhaalde, maar wat ik nog een keer wil aanhalen. Wat Paulus zegt in Colossense: ons leven is met Christus geborgen bij God. En dan zeg je, wat ik ook moet lijden, waar ik ook doorheen zal gaan, mijn leven is volkomen veilig met Christus bij God. Mijn leven kan niet meer worden aangetast. Ook al gaat er van alles kapot. Ook al gaat mijn lichaam achteruit. Ook al moet ik mijn dierbaren naar het graf dragen. Mijn leven is geborgen met Christus bij God. Volkomen veilig bij God in Christus. Mijn leven kan niet meer stuk. Want hij is mijn overwinnaar. Hij stierf voor mij en hij stond op uit de dood. En hij heeft voor mij onvergankelijk eeuwig leven gebracht. Daarom ben ik niet meer bang voor de dood. Maar daarom ben ik ook niet meer bang voor het leven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar nu jaagt het lijden ook geen angst meer aan. Omdat ik weet dat als ik deel in zijn lijden, zal ik ook delen in zijn heerlijkheid. En God gebruikt het ten goede. En u zij daarvoor alle lof en alle eer. Amen.